Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Thijs, heb je vandaag gedacht, eerlijk antwoord, het is voorbij?
De Giro van Eddy Everpool?
Ja.
Ja.
Ja, hè?
Ja, ik dacht het wel even.
Schrok je?
Ik schrok wel, ja. Toen hij bleef zitten en hij zat op een soort stoepje met van die lelijke kasseitjes. Ik dacht echt, als je daar zo met je knie net even zo opvalt of zo, weet je wel. Hij bleef ook echt lang zitten. Normaal gesproken pakken renners sneller hun fiets en zijn er sneller weer onderweg. Maar hij bleef echt lang zitten en dat is meestal niet zo'n goed teken. Maar toen hij eenmaal weer op de fiets zat... Ja. Maar toen hij weer eenmaal op de fiets zat, toen zag ik wel dat het wel oké was. Hij kon ook gewoon staan op de pedalen, hij kon draaien allemaal. Daar zag je niet een motorische beperking.
Nee. En bij die tweede val?
Ja, dat was volgens mij gewoon vooral glijden. Dus ik denk dat hij gaat ongetwijfeld geraakt zijn. En hij zal er last van hebben. Maar het is, ja, in dit soort omstandigheden zoals vandaag, als het de hele dag zo regenachtig is en de weg zo glad overal, dan is het voor een heel groot deel toch wel glijden in plaats van ergens tegenaan komen. Ik zag ook bijvoorbeeld geen schade in zijn kleding. Snap je?
Nee, geen, dat was veel zeggen.
Ja, geen kapotte knieën, geen gescheurde stukken bij je heup of zo. Dus ja, dat wil niet zeggen dat je niet geraakt bent, hè? Want dat is zeker zo. Ook als je alleen maar glijdt, dan kom je nog steeds hard op het asfalt. Dus, ja, hij zal meer gebutst en blauwe plekken hebben dan schaaf in ieder geval.
Ja, voordat we de etappe, deze regenachtige, ellendige kakdag gaan bespreken. Heb je dat moment gezien dat hij daar, waar jij het beschrijft na de val met de hond, dat hij daar op de grond zit en dat die man aan het filmen is en dan die bidon ziet liggen? Heb je dat gezien?
Schaamteloos. Het is echt schaamteloos, hè?
Oh ja, ja. Hij trekt nog net niet zijn wereldkampioenstrui uit.
Even, hè? Gewoon even vandaag. Eén dag. Ze rijden weg, 's morgens, en er staat een man op de weg te filmen, waar ze al in de neutralisatie nog bijna tegenaan rijden. Dan krijg je hondgate, waar dus een hond, ja, weet ik veel wat van hond, het zag er niet uit als een zwerfhond, ook al had hij geen bandje om. Ja, vuilnisbakkenras ziet er volgens mij net altijd wat anders uit, dus ik had meer de indruk dat hij van iemand was. Leuk, hè? Als je bij de koers bent en dat je je hond meeneemt, ja, laat lopen, ja. Maak het uit.
Lijn vergeten, ja.
Dan had je die man die dus gewoon op 1 meter afstand met zijn mobieltje staat te filmen en gewoon eventjes de bidon pakt. Niet wat vraagt of niet wat, gewoon denkt, hebben.
Maar onder zijn reet vandaan, hè? Hij zit er nog net niet op.
Ja. Echt, precies zo, ja. En dan heb je nog die mensen die bij de finish staan te filmen allemaal weer. Die door de hekken heen met hun mobieltjes staan om de sprint te filmen. Ja, waarvan ik denk dat niet heel goed met ze af is gelopen. Want daar braken niet alleen mobieltjes, maar ik ben bang dat er ook wel een hand brak. Maar ik denk soms...
Daar krijg
soms
ik echt een rilling van.
Het zijn wel gewoon... Het zijn geen apen, die renners. Het is geen circus.
Nee.
Er is gewoon iemand gevallen daar. Die heeft pijn. Die heeft misschien. Ja, ik zou zeggen. Ik zou, mijn eerste reactie zou zijn: kan ik je helpen? Of weet ik veel wat. Als je daar niet verstand van hebt, toch? Niet. Hey, een bidonnetje.
Perfecte timing. Ik zou overigens niet willen toejuichen dat iedereen maar. Die renners overeind probeert te krijgen.
Zeker niet. Maar dat zou ik een menselijke reactie vinden. Ja. Dan alleen maar, hey, er ligt hier wat. Voor hetzelfde geld, ik zie een Wahoo'tje liggen. Of een Garmin. Of een fiets. Er ligt hier een fiets.
Maar ik denk dat het erge is. Dit is de menselijke reactie.
Ja, ik weet het niet. Ik ben Rutger Bregman aan het lezen. Toch. De meeste mensen deugen. Dus ik weet het niet. Ik hink op 2 gedachten.
Ja, oké. Hoe ver ben je?
Ik ben bijna uit.
Oh, oké. Ja.
Dus het bystander effect is ook alweer genuanceerder dan, dan het in eerste instantie lijkt. Ja. Misschien moeten we wat meer in onszelf en elkaar geloven heden. Dat is de boodschap van.
Dat is wel de boodschap van Rutger Bregman. Ja. Op zich is dat natuurlijk alleraardigst. Maar ja, de opsomming die jij net geeft, geeft ook niet heel veel vertrouwen, toch?
Nee. Rutger Bregman is duidelijk geen wielerkenner.
Nee, we hebben hem aan de lijn. Rutger!
Ben jij wel eens bij een wielerkoers geweest?
Oh. Even van Hondgate. Hebben we dan besproken?
Ja.
Dan gaan we toch naar die finale. Opeens, even kijken, 7 kilometer voor de finish. Er zit nog 1 bocht in voordat het echt helemaal rechtdoor richting de eindstreep gaat. En in die ene bocht op zo'n dag gebeurt het natuurlijk.
Ik was best wel verrast door hoe het peloton koerste vandaag sowieso.
Waarom?
Nou, heeft iedereen gedemareerd, zo ongeveer. En degene die niet hebben gedemareerd, die moesten keihard los en die hebben echt een helse dag gehad. En vandaag lag er eigenlijk een kans voor heel veel vluchters. Dus je hoefde vandaag niet super goed te kunnen klimmen. Je moest wel gewoon redelijk goed kunnen klimmen om dan mee te zitten als het hard gaat op die klimmetjes. Maar ja, er lag wel echt een kans om de sprinters te pakken vandaag. Of in ieder geval om ze het moeilijk te maken.
Ja.
En dat is gewoon helemaal niet gebeurd. En zeker in regenachtige omstandigheden is het soms fijner om gewoon maar te gaan koersen in plaats van de hele dag jezelf zielig te vinden in het peloton. Kan ik makkelijk zeggen trouwens, maar ik had eerst zo'n teringhekel aan en nog steeds dat ik er nog steeds vooral mee bezig ben, maar goed. Ik ben nu eventjes langs de kant kapitein op de wal. Maar het is soms ook een beetje zo'n soort self-fulfilling prophecy, weet je wel. Zo'n dag als gisteren, dan wordt er zoveel aangevallen dat iedereen dan maar gaat meedoen. Omdat iedereen dan een soort van mee wordt genomen in dat gevoel van, ja, straks rijden ze weg en mis ik het. En dan rijden hele goede renners weg. En vandaag rijden vanaf de start eigenlijk 3 gasten weg, waarvan iedereen denkt, nou ja, die worden toch al teruggepakt. En dan gebeurt er dus helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Er rijden 33 gemiddeld.
Ja, maar ik begreep het wel.
Nee, tuurlijk. Omdat ze hebben gisteren hard gekoerst. Iedereen denkt, ja, ik kan me wat. Ik ga op dit parcours met zulke glibberige afdalingjes. Ik ga mijn leven niet riskeren.
Nee, precies.
Maar heel vaak zijn er toch gasten, zeker van kleinere ploegen, die dan denken, ja, waarom niet eigenlijk vandaag? Juist omdat 90% is uitgetuned en niet geïnteresseerd is, is er vaak dan wel wat te halen. Het zijn wel dagen waarop je als niet-klimmer, niet-sprinter, niet-tijdrijder, niet-specialist in iets, wel sneller iets kan halen. En dat was eigenlijk, ja, niemand vond het dus interessant.
Nee.
En dan krijg je dat iedereen in de finale en verkleumd, maar nog wel fris is qua iedereen heeft nog wel de power om naar voren te rijden. En er zijn heel veel renners die dan denken, ja, het hoeft mij niet zo nodig meer. Maar ja, je ziet toch wel wat er gebeurt op het moment dat er dus 1 valpartij is en je zit erachter. Ik denk dat ze bij Jumbo echt alle zeilen moesten bijzitten en een alarmfase 1 om Roglic die tijd te laten verliezen. Dat vond ik dat ze dat heel knap deden.
Nou, meteen, die Affini, jij.
Ja, maar dus meteen Bouwman gaf dus meteen zijn fiets aan Roglic.
Ja.
Affini reed in zijn eentje zo ongeveer het gat dicht.
Ja, dat was wel indrukwekkend.
Het was echt indrukwekkend, ja. Het was echt indrukwekkend. Ja. En ze sluiten aan en is meteen weer een valpartij.
Ja, die strepen.
Maar goed, die was binnen de 3 kilometer.
Ja, dat was zonder tijdverlies dan. Die strepen overigens, ik heb er net opgestaan. Ja, het is zelfs met gimpies aan is het moeilijk staan blijven.
Ja.
Ja, het is, maar ik vond het echt opmerkelijk, want er wordt altijd gezegd dat die strepen heel glad zijn.
Ja.
En in een aantal gevallen valt dat echt wel mee. Want dan is het toch is het niet die hele gladde verf of dan zit er iets van structuur in. Of...
Ja, het ligt heel erg aan of die strepen erop gebracht zijn, zeg maar. Erop, zoals in Nederland liggen ze heel vaak een soort echt een structuurtje heeft het.
Ja.
Of dat ze er echt op geverfd zijn.
Ja, en dit is gewoon ouderwets klassiek Italiaans verfwerk.
Ja, precies. Ja, ja, verf. Bloedling. Ja. verf smeert gewoon die kleine deeltjes tussen het asfalt dicht. Ja, dan heb je minder grip.
Ja.
Ja, als het vandaag droog is, dan merkt niemand er wat van natuurlijk. En op het moment dat je niet hoeft geremd te worden, dan merkt ook niemand er wat van. Dat zag je echt op heel veel delen van het parcours. Op het moment dat je gaat remmen, dan pas wordt het ineens, dan zie je hoe glibberig het is. Die crash van Evenepoel, de tweede crash, dus binnen 3 kilometer, dus dat was 2,3 geloof ik. Daar valt hij, omdat hij... Nou, daar komen we zo meteen op. Maar hij valt.
Nee, ga je gang. Hupsakee.
En anderen vallen ook op het moment dat ze dus dan in de remmen knijpen. Op andere gedeeltes in het peloton. Ja, schrikreactie, tik je rem aan. Pssst, weg ben je.
Nou, daar leek zijn eerste val ook op, hè? Die hond.
Ja,
die komt
hij
om links van de
hond,
weg.
Ja. Ja, ja, klopt.
En hij zit rechts van de weg.
Ja, net even te hard in je remmen knijpen. Ja, en dan in combinatie met weg heel glad. Ja, dan ben je hem echt zo kwijt. Zeker als je je voorrem knijpt. Dan bent je wiel dan echt zo kwijt.
Ja, want hoe werkt dat? Je weet dat het regent. Het regende vanaf het moment dat de gordijnen open gingen, was er een stortbui gaande. Die is vlak voor de finish opgehouden. Is het zo simpel dat je weet dat je je voorrem niet mag aanraken, want dan weet je dat je voorwiel wegschiet?
Nou, je moet gewoon met heel veel beleid remmen. Maar ja, ga jij maar lekker met beleid remmen op het moment dat ze om je heen vallen. Dus je moet heel voorzichtig remmen. En dat is met schijfremmen dan niet zo makkelijk, hè?
Voorzichtig remmen is met schijfremmen inderdaad ingewikkeld. Want dan gaat die remmen natuurlijk te goed bijna.
Dat is echt wel gekeken. Vroeger, dat is een beetje opa verteld verhaal, maar toch, gaat dat wel zeggen. Dus voor de schijfremmen had iedereen gewoon velgremmen. En zeker de laatste jaren reed iedereen met carbon wielen. En als je dan remde met op carbon in de regen, dan had het een moment nodig om te pakken. Dus dan moest hij hem eerst droog remmen. Dus dan had je, dat is ook een heel eng gevoel. Dan remde je en dan deed hij niks.
Nee.
De eerste seconde, zeg maar, dan gebeurde er niks. Dus dan ging je gewoon, ja, dan vloog je gewoon net zo hard door. Als je in een afdaling op een haarspanbocht afreed, bijvoorbeeld met 80, en je remde en hij doet dan niks. Ja, dan ging je wel eventjes, af en toe ging je wel eventjes je hartslag sloeg even een keertje over.
Ja.
En met schijfremmen is het juist, ja, dat je keihard remt. En dat maakt ook wel dat renners dichter op elkaar durven te rijden en dat wel soms wat lastiger wordt. Maar je remt dus ook zo hard soms dat je banden soms gewoon niet houden. Dat je zo hard remt dat je je banden meteen ook eigenlijk mee grip moeten hebben op het asfalt. En als dat er niet zoveel is, dan is het lastig soms.
Ja. Dus onderschat het niet. De snelheden liggen natuurlijk ook veel hoger dan als je een rondje om de kerk fietst thuis. Door de weilanden.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Gaan we even naar Evenepoel. De tweede keer dat hij valt binnen de 3 kilometer. Dan, hij valt. Nou, die kan je nog analyseren. Maar eerst even, hij is daarna boos. Kilometers lang, iedereen om hem heen. Hij is boos, 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 boos.
Ja, hey, ik hoop dat het is omdat hij gewoon een klote dag had.
Ja, frustratie.
Dus al twee keer vallen, de hele dag in de regen rijden. Stress. Het is echt heel veel stress. Als je de hele tijd als klassementsrenner, als je weet, ik moet de hele tijd van voren rijden. En het is de hele tijd zo aan het regenen. En er zijn allemaal gasten tussendoor aan het rijden. En zeker in zo'n finale die allemaal denken, nou, misschien is het wel mijn dag. De Andrea Della Valles, hè? Ja. Wordt gewoon vandaag zesde.
Ik moest even twee keer kijken.
Ja, nou ja, goed, dat zijn dagen, ja, dat dit soort jongens. En terecht, ja, daar hebben ze alle recht toe. Maar die denken, hey, ik neem een risicootje extra. En wellicht is dat mijn manier om in de top 10 te rijden. Maar dan moet Evenepoel, op zo'n dag moet hij dus heel blijven en geen tijd verliezen. Dat levert natuurlijk super veel stress op. En ik snapte die eerste keer super erg baalde dat hij er überhaupt al bij lag. En dat het een schrikreactie was. Maar de tweede keer, ja, was hij boos op alles en iedereen. Maar dat was toch echt wel voornamelijk zijn eigen schuld. Hij stuurt uit. Dus hij stuurt, hij zit rechts van de groep en hij stuurt verder naar rechts. Zonder te kijken waar hij eigenlijk naartoe stuurt. En op dat moment komen de twee renners van Trek, die komen van rechts naar links. Er wordt wat spelers worden naar voren gebracht. Ja, en Evenepoel, ze rijden zo zijn voorwiel weg. En dat zijn wel echt momenten die te voorkomen zijn. Als hij zelf de andere kant op kijkt.
Ja, want ik begreep het eigenlijk niet waarom die daar per se weg wilde.
Hij zat... Hij wilde natuurlijk gewoon binnen die 3 kilometer wilde die komen veilig. En op dat moment zit hij eigenlijk zonder mensen om zich heen. En hij zat een soort te zoeken, waar zijn jullie, denk ik. En hij was al binnen 3 kilometer, dus hij wilde eigenlijk uitsturen. Dus hij wilde juist weg van die sprinters. Wat denk ik verstandig was.
Ja.
Maar ja, je moet wel kijken naar de kant waar je naartoe fietst.
Ja, zo simpel is het.
As simple as that, ja. Ja, dit was echt zijn eigen fout. Dus ja, als hij de beelden terugziet, dan moet hij dat wel inzien, neem ik aan. Maar dit kon je die renners van Trek niet echt onwijs kwalijk nemen.
Vervolgens, op de finishlijn en gefinished,
ja.
Cavendish, wat doet hij daar? Die stuurt terug het peloton, eigenlijk 1 moment daarvoor moeten we beginnen.
Ja, het is sowieso, in de sprint zijn er sowieso gasten met problemen met hun fiets. Er gaan kettingen af. Ik denk dat David Dekker uitklikt. Dus die schiet uit zijn pedaal. Maar dat gebeurt allemaal achter Cavendish. En wat bij Cavendish gebeurt is dat hij schiet met zijn achterwiel. Schiet hij over de witte lijn. Dus hij trapt en dit wiel krijgt er eventjes geen tractie op die witte lijn. Te glad. Achterwiel schuift weg. Hij hervindt zijn balans. En dan besluit hij eigenlijk om in plaats van uit de groep te sturen.
Ja
kies hij ervoor om terug de groep in te rijden.
Ja.
Om terug de groep in te rijden. En Dainese die komt vanaf de andere kant. En die denkt, ja, hier is een gat. En Cavendish sluit eigenlijk, die sluit zijn eigen gat. Ja. Dat was echt niet zo slim. En dat was echt gewoon een risico wat hij daar zelf nam. En Dainese die veegt vervolgens zijn voorwiel weg. Maar ja, daar kon Dainese niet veel aan doen. En de reden dat Cavendish daar als enige op die sprint, op die lijn weg slipt, is denk ik ook omdat hij zo extreem ver voorover zit. Daardoor zit er toch ook wel wat minder druk op je achterwiel. Dus hij sprint echt best wel ver over zijn stuur heen.
Ja, een voorbeeld Ewan van een paar jaar geleden.
Ja, Ewan heeft dat ook als hij op kasseitjes sprint bijvoorbeeld. Zie je dat achterwiel ook alle kanten op patineren.
Patineren. Te weinig druk op het achterwiel en dan slipt het eerder weg.
Ja, het is aerodynamischer, maar je zet wel iets minder druk op het achterwiel.
Ja.
En ja, ik vind het daarna nog meevallen wat er gebeurt. Want voor hetzelfde geld, als je in die positie van eerst van midden helemaal naar rechts schiet, tegen de hekken iemand rijdt, die Fiorelli. Ongelooflijk dat hij niet valt. En Cavendish schiet daarna helemaal van die kant, helemaal de andere kant op de hek in. Het is echt nog wel bijzonder dat er maar zo weinig vallen. David Dekker viel. Jullie hebben nog gesproken, geloof ik?
Ja, hij kon nog praten. Hij stond rechtop, had zijn fiets en was onderweg naar de bus. Dus dat valt mee, voor zover je dat kan zeggen. Dat doet het natuurlijk niet. Maar Vendramé van AG Desert. Die lag op een brancard en die werd richting ambulance gebracht na de finish. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat echt verschrikkelijk uit vond zien.
Nee.
Dus we moeten hopen dat ook een beetje in verhouding meevalt.
Ja. Ja. Waardeloos. Ja,
en je kan ook zeggen dat Cavendish nog knap zichzelf nog redelijk staande houdt.
Ja. Zeker.
Dat was een bizar knappe redding.
Vooral glijden. Maar ja, iemand anders gaat dus wel waarschijnlijk de Giro uit.
Ja, die kans bestaat wel, ja.
Ik heb een uitslag.
Ja, ik wou het net zeggen. Het is nu
meer dan een uur binnen en het is nu pas een officiële uitslag.
Ja, het is 7:15.
Er zijn wat slachtoffers hoor in het klassement.
Doe eens even.
Dus dit is vooral gebeurd dus bij die valpartij op 7 kilometer van de streep, die rechtse bocht.
Ja.
Waar Roglic dus ook achter zat en is teruggekomen. Wie niet zijn teruggekomen? Uran. 1 minuut 9. Verliest hij?
Ja.
Jay Vine.
Ja.
1:11.
Ja, die kreeg geen
fiets. Dat zat er wel een keer aan te komen natuurlijk. Die heeft de afgelopen dagen zoveel aan aangeprutst achter in het peloton en zoveel incidenten gehad. Ja, dat moet wel een keer fout gaan. Hier merk je wel aan bij Vine dat hij dus onwijs sterk is. Dat hij een fantastische tijdrit in de benen heeft. Dat hij echt misschien bij de beste klimmers in de Giro hoort. En dat misschien wel gaat bewijzen ook in de komende dagen. Maar dat hij echt wel problemen heeft om zich te positioneren.
Ja, en hij lag bijna onder zijn eigen ploegleiderswagen.
Elke dag is er wat, hè. Elke dag moeten ze hem terugbrengen. Dat houdt dus een keer op.
Ja.
Dus ja, dat is 1-11. Dat is best wel veel. Daar krijg je een hoop jongens die in dezelfde tijd worden geplaatst. Die op het laatste, zoals Evenepoel, maar ook Almeida, Jack Hake. Die zitten allemaal in de 3 kilometer regel nog. Dus die verliezen geen tijd op zich. Eens even kijken wie er nog meer tussen zit. Ja, dat zijn er wel echt veel trouwens. Ze komen echt plukjes. Met plukjes en beetjes komen ze binnen.
Ja, er is een hele grote groep op 1-11 binnen. Waarvan ja, een groot onderdeel weer bij die tweede val lag binnen de 3 kilometer. En die krijgen dan geen tijdverlies.
Ja, en dat is dus de moeilijke. Daarom is het zo lang geduurd dat het uitslag er was. Omdat de jury dus die twee valpartijen uit elkaar moest houden. De renners die betrokken waren bij die valpartij op binnen 3 kilometer, die krijgen allemaal dezelfde tijd. De renners die betrokken waren bij de valpartij op 7 kilometer, krijgen niet dezelfde tijd.
Ergens voelt dat ook wel oneerlijk, hè? Op zo'n dag.
Ja.
Het is de regel en ze passen hem toe en zo hoort hij enzovoort. Maar het voelt oneerlijk.
Ja, Arisman is in dezelfde, zit gewoon op 0 seconden. Jucardi ook. Ja, uiteindelijk denk ik dat Fine en Uran de grootste slachtoffers zijn.
Ja, ja. Dat denk ik ook. Man. Morgen, Napels. De weersverwachting is een stuk beter. Maximum 20 graden, zonnetje 's middags, klein wolkje links en rechts. 'S Ochtends misschien een druppie, maar het valt mee.
Ik ben wel heel blij mee, eerlijk gezegd. Want als het in Napoli dit weer is...
Ja, daar ligt natuurlijk olie op de weg zo dik als een pizza margherita.
Precies. Ja, ja, dat zou echt... dat zou gewoon Tialf worden. Zambonis op het ijs... rondjes 32-3. Ria Visser in de studio. Je moet blijven schaatsen. Blijven schaatsen. Claudia Bernstein. Rondje 33-3.
Hey, meisje Huniari. 34-1. Dat is de snelste doorkomst tot nu toe.
Ja, dus ik ben blij
ik
dat
wist
dat
bij het uitspreken van het woord Tialf, wist ik dat deze kwam. Misschien moeten we hier volgend jaar gewoon mee ophouden. Dat het te voorspelbaar wordt.
Ja, ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Ja. Toch moet ik wel elke keer lachen als jij Meze Uniadi zegt.
En je ziet er ook, hè? Je ziet er rondjes rijden na afloop van het toernooi op
ja, zeker.
Tialf.
Ja. Knap derde op het EK Allround in 1998.
Zeker. Blijven schaatsen.
Blijven schaatsen, ja. Ja, nee, goed. Ik ben blij dat geen schaatsbaan morgen wordt in Napoli.
Nee, wat voor ritje is dit? Is dit in lijn met wat we gehad hebben?
Ja, ja. De Giro-organisatie heeft nog maar weer een kans voor de vluchters uitgetekend. Dus ja, waar ze vandaag een kans hadden, waar ze gisteren een kans hadden en waar ze vandaag dus niet hebben gegrepen, krijgen ze morgen weer. 80% van de rit is op af. Er zitten twee lange beklimmingen in. En dan het laatste stuk is weer vlak. Dus ja, als de vluchters het niet doen, dan gaan de sprintersploegen op een gegeven moment toch weer denken, ja, nou, dan doen wij het wel. Maar ja, ik kan me toch niet voorstellen dat ze de sprinters het nog een dag zo makkelijk maken als vandaag.
Nee, en er zit één voordeel in het parcours. Die eerste klim is zo stevig, daar moet bijna wel onderscheid gemaakt worden.
Ja, dat zou je zeggen, wel ja.
Ja.
Dus ja, ik ben, ben wel benieuwd wat ja, bijvoorbeeld ploegen. Kijk, er zijn natuurlijk een hoop jongens die rijden gewoon voor ritwinst. Maar ja, zeker als je nou hebt gezien, bijvoorbeeld als je zo'n ploeg als Ineos bent. Als je hebt gezien hoeveel overtal je hebt. En stel je voor dat je dus Evenepoel en zijn ploeg al aardig kan decimeren. Dus dat Evenepoel nog met 1 of 2 man over zit. Ja, dat zijn echt wel momenten waarop er kansen liggen voor jongens net uit de tweede rij.
Ja, als je durft.
Als je durft, ja, dan moet je ze wel durven. Ja. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Twee dagen geleden was het één groot demarrage festival. Vandaag was het echt een matte boel. En een natte boel. Dus ik ben heel benieuwd welke kant het morgen op gaat.
In welke mate, gezien gisteren en vandaag, in welke mate hangt de Gran Sasso boven de markt, boven deze etappe?
Ja, dus de dag erna, eerste aankomstberg op.
Ja.
Ja, voor Roglic en Evenepoel en zo hangt dat er zeker boven. Die gaan niks doen. Maar ja, er zit daarachter nog een hele grote, hele grote groep van renners die allemaal met meerdere kopmannen nog goed staan.
Ja.
Ja, ga je allemaal wachten. Dat zou ik ook gek vinden. Weet je wel? Ja, op het moment dat ze Gran Sasso oprijden en Evenepoel en Roglic gaan daar met z'n tweeën. Ja, ik denk niet dat we heel veel kunnen volgen.
Nee, dat is het probleem.
Waarschijnlijk niemand.
Dat kan je ook al voorspellen. Dus je kan beter er iets aan gaan doen voordat je weet dat dat komt.
Ja, heel vaak doen ze het dan pas op het moment dat ze dan dat al een keer hebben ervaren. Dus dat ze dan al 4 minuten staan, dat ze dan een keer aan gaan beginnen. Dus ja, het zou leuk zijn als ze dat nu al zouden durven. Er is niet echt één ploeg die zo goed is dat ze even de boel controleren. Ook Jumbo niet.
Nee.
Ineos is veruit de beste ploeg, maar het zou leuk zijn als die zouden gaan aanvallen in dat soort ritten. Maar goed, dan moet je dus wel durven.
Bouwman, stilletjes heel goed, hè?
Ja, die is hartstikke goed. Ja.
Tja.
Die is hartstikke goed. Maar goed, die kun je dus niet in de klassement meer gebruiken.
Nee.
En Ineos heeft er daar wel genoeg van.
Ja, een hele hoop.
Ja.
Ja. Een goede verzameling. We gaan dus om de Vesuvius heen. Volgens mij is het is werkelijk prachtig. Dit stuk is prachtig.
Slecht nieuws voor Ineos trouwens in Hongarije. Bernal gevallen daar.
Weer. Ja, en uitgestapt, hè?
Ja, Groenewegen wint de rit. Ja. En in Navarra. Eendagskoers. Rietje.
Rianne Marcus. Nou, dat is een mooie zegen. Goed, nou, alles afgemeld. Dan wens ik je een hele goede avond.
Plezier Napels, man. Ik ben nu wel een beetje jaloers op je. Kijk, als je in Salerno zit, dan denk je, nou, het zal wel. Maar Amalfi-kust is wel leuk, de verder daar niet van. Maar Salerno niet. Maar Napels,
Ik wou zeggen.
Fantastische stad.
Salerno is het slechtste voorbeeld van de Amalfi-kust. Ja.
Ja. Zorg wel dat je even goed kijkt in welk buurtje je slaapt.
Nee, buiten de stad.
Buiten de stad.
Ja. Ik wil niemand op een idee brengen, maar we hebben wel een busje bij ons.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Zet hem niet in de verkeerde wijk.
We zullen erop letten. Adomani.
Adomani.
Ciao, ciao.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hoi, ik ben Joost Twinkels, radio DJ bij Q Music. Dit is mijn vader Piet.
Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij. En ik praat nou op twee manieren tegen jou. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier gestaan hebt.
Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen.
Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed.
Liefs Papa Piet, luister je nu in je favoriete podcast-app.